Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 87 van de invasie. Arjan.
Nou ja, laten we maar beginnen met de Azovstal plant. Hè? Mariupol zitten we dan. Rusland zegt dat ze nu totale controle hebben. Ze zeggen dat vrijdag de laatste 500 gevangenen zich hebben overgegeven. Oekraïne bevestigt dat overigens niet, maar ik denk dat het wel een beetje waar is. Rusland wordt ervan beschuldigd dat ze het totaal een beetje hoog inschatten, namelijk 2400, omdat ze dan een wat gunstigere swapkoers, hè, dus als ze gevangenenruil willen gaan doen, kunnen ze dat beter doen. Hè. Maar goed.
Maar het Rode Kruis, Jan, heeft er maar enkele honderden geregistreerd. Hè?
Ja.
En dat getal van ruim 2400 komt bij Shokui vandaan, de minister van Defensie. Ik vind het wel heel veel, hè, want wij zijn altijd ervan uitgegaan, die cijfers die circuleerden, die waren 600.
Ja.
Voor zover ik me nog kan herinneren. Dat getal hebben wij behoorlijk wat keren genoemd. Als ik naar het Rode Kruis kijk, dan blijkt dat wel ongeveer te kloppen. En Shokui, dat zou me niet verbazen als hij aan het overdrijven is. Maar ja, aan de andere kant, je weet het niet, hè?
En waar ik me grote zorgen over maak, we hebben de jongens zien stappen in een bus, hè, met foto's. Hm. En die zijn dus gewoon naar een strafkamp gebracht in het Russisch gebied. En er wordt natuurlijk gesproken over show trials. Want Zelensky zei een week geleden van ja, er zijn hele hoge mensen van buiten erbij om ervoor te zorgen dat het allemaal goed gaat. Maar ik weet helemaal niet of dat wel goed gaat met die jongens. Nou, verder is Rusland heeft gebombardeerd een wapendepot ten noordwesten van Kiev, bij het dorpje Malin. Wordt niet bevestigd door Oekraïne. En er is een bom op een Oekraïns Special Operation Training Base bij Odessa gevallen. Wordt ook niet bevestigd. Jawel, dat wordt wel bevestigd. Er zijn een aantal mensen verwond doorgeraakt. En in de Donbass is sprake van slechts incrementele winst.
Ja, maar niet onbelangrijk, hoor. Nou ja, kijk, weet je wat er gebeurt bij Kharkiv? Dat is toch wel belangrijk om dat even te zeggen. Daar is men zich aan het herpositioneren en daar consolideert men ook, hè, ten noorden van Kharkiv. Dus het is niet zo dat de Oekraïners het voor elkaar hebben gekregen om dat hele grensgebied naar Rusland onder controle te krijgen. Als je ook op de kaart kijkt op dit ogenblik naar de posities, de slagorde, zoals dat in het jargon heet, dan zitten die Russen er nog steeds en zijn ze aan het consolideren. En tegelijkertijd zijn ze aan het herpositioneren in delen van de Donbass. Kennelijk om dat laatste stuk van de provincie Luhansk in handen te krijgen. Want als dat gebeurt, dan zouden ze mogelijkerwijs succes kunnen claimen en kunnen aansturen op een staakt het vuren. Ja, ja, de vraag is natuurlijk of Zelensky daarmee akkoord gaat.
Dat is bij dat plaatsje Severodonetsk, waar de hele tijd veel wordt gevochten. Ja. En waar de Oekraïnse verdedigers omcirkeld zouden kunnen worden.
En wat ook belangrijk is, jongens, dat vergat ik te zeggen net. De Russen zijn bezig om de haven van Mariupol te ontmijnen. Hè? De mijnen die je zelf hebt neergelegd, heb je zelf ook last van. En dat betekent, bedenk ik me nu, dat je dus ook vanuit zee veel makkelijker de Donbass kan bestoken.
Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf hoe ver die mijnen uit de kust liggen. Maar een ding dat zeker is, is dat je dus nu de haven ook voor Russisch gebruik kunt inrichten. En dat is niet onbelangrijk.
Ja, ja. Nou, dan hebben we. Zelensky is nog steeds maximalistisch. Hè? Een running team voor onze podcast. Hij vindt dat alle Russische troepen weg moeten gaan. Hij zegt ook: ik heb 11 aanvallen in de Donbass heb ik afgeslagen.
Ja, dat zegt niks, hè?
Nee, ik heb 8 tanks vernietigd en andere, zeg maar, gevechts.
Ook dat zegt niks. Zeker niet in het licht van wat ik net heb gezegd, hè?
Ja.
Die consolidatie rond Kharkiv en die herpositionering in de Donbass zelf, land Severodonetsk.
En wat dus heel belangrijk is, en daar hebben we het in de podcast vaak over gehad. Ik kom nu even op voor de luisteraar in Zaltbommel.
Wat trouwens een leuke stad is.
Dus dat is een hele leuke stad.
Ja.
Zelensky is dus maximalistisch. Hè? Die zegt om allerlei redenen die ook heel begrijpelijk zijn, ze moeten er helemaal uit. We hebben zelf geconstateerd dat al een week lang de Amerikanen en ook de Britten een beetje aan het terugroeien zijn. Dat ze ook eigenlijk op een staakt het vuren willen aansturen. En wat ik dus ontzettend interessant vind, hoe dit nou in de komende weken en maanden gaat. Hè?
Ja.
Je zou misschien kunnen voorspellen, omdat het de Russen natuurlijk toch taaier zijn dan dan veel mensen denken, dat Zelensky gaat draaien in de komende weken.
Ja, ik denk dat een plausibel scenario, maar dat hangt al een hele tijd voor boven de markt, is staakt het vuren, afgekondigd door Rusland. Gevraagd door Rusland als ze een grote deel van de Donbass in bezit hebben. Ze zijn nu ook aan het consolideren aan de zuidkust. Dan zou je verwachten, gezien de capaciteiten die ze hebben en niet hebben, dat je er dan even mee ophoudt. Maar dan is de grote vraag wat Zelensky gaat doen. Dus je zou een situatie kunnen krijgen waarin Rusland gaat voorstellen tot een staakt het vuren en Zelensky dat niet gaat doen.
Exact.
Ik denk dat een redelijk plausibel scenario is. Te meer omdat Zelensky weet dat de grote hoeveelheden wapens nu aankomen. Maar ik zie Zelensky desondanks niet 1300 kilometer grensgebied terug veroveren.
Nee, en bovendien
ik zie dat gewoon niet gebeuren.
En Poetin zegt dan van het is onderdeel van Rusland en de nucleaire garantie geldt ook voor dat gebied.
Ja.
En dat kan die waarmaken. En dat is natuurlijk voor Zelensky echt een reden om te gaan praten.
Ja, absoluut. Dat is echt een heel plausibel scenario wat we nu beschrijven.
Ja.
Glazen bol hebben we niet. Kennis van nu. Moet je er altijd bij zeggen. Want anders krijgen we dat weer van jullie hebben gezegd dat. Nee, kennis van nu. Geen glazen bol.
Precies. Er komt weer een poging aan om pontons... Russische pontons, dus over die beroemde rivier de Seversky-Donetsk te leggen. Je weet, de vorige keer is dat in een slachtpartij geëindigd. Hè, waarbij de Oekraïners op een geweldige manier allemaal tanks, een hele bataljon hebben ze afgeslagen. Of vernietigd zelfs. En ik ben dus ook heel benieuwd hoe dat gaat lopen.
Nou, dat is toch wel interessant hoor. Want daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar dat heeft de afgelopen anderhalve weken gespeeld. Er zijn dus ook gewoon nu generaals ontslagen. Hè?
Ja.
En niet één. Maar bijvoorbeeld in verband met het échec in de Donbass is luitenant-generaal Kiesel ontslagen. In verband met die Moskwa, dat schip dat tot zinken is gebracht, is vice-admiraal Osipov ontslagen. Of op een non-actief gezegd. Daar verschillende berichten wat over. Maar in ieder geval voeren ze hun taak niet meer uit. En daaraan gekoppeld. En dan zie je dus echt, en dat is echt wel cruciaal hoor, hoe problematisch de opmars van Rusland is in de Donbass, is dat, nou, we hebben het er al over gehad dat Gerasimov, de hoogste militair, naar de Donbass is afgereisd om orde op zaken te stellen. Nou, als ik nu gewoon kijk wat daar gebeurt, is er niet heel veel vordering gemaakt. Maar er zijn nu ook berichten dat zowel Gerasimov als Poetin zich bezighouden met de tactische uitvoering in de Donbass.
Ja.
Die geven daar aanwijzing voor. Als je dat doet, dan ben je eigenlijk gewoon geschift, om het maar zo te zeggen. Ik bedoel, druk het wat hard uit, maar dat is ook zo. Want dat duidt gewoon op een geweldig probleem. Dat duidt op incompetentie van je militairen en het totaal gebrek aan vertrouwen van het strategisch niveau in het Kremlin. Want daar horen die mensen te zitten en te blijven. Die horen zich niet te bemoeien met de uitvoering. Die geven een aanwijzing. Je hebt competente uitvoerders nodig. En die winnen of verliezen uiteindelijk afhankelijk van de doelstellingen door Gerasimov en Poetin en Shokoy worden gesteld. Dus het is zeer, zeer ongebruikelijk wat hier gebeurt. En dat duidt er gewoon op dat het gewoon niet goed gaat. En dat zijn hele kleine dingen. Waar je als toch wel specialist op het gebied van militaire zaken heel goed naar moet kijken. Want dit kan zo niet. Dit is echt heel bijzonder wat hier gebeurt.
Want je kan namelijk niet vanuit een centraal punt een oorlog leiden. Je moet dus ook de mensen op de grond moeten improvisatieruimte hebben. Hè?
Ja, klopt. Je moet dus een opdracht geven die dus in wezen wordt uitgevoerd door je ondergeschikte. Maar op het moment dat je gaat bemoeien met de uitvoering en je gaat zeggen van nee, die tank moet 10 meter naar links of naar rechts staan. Zoiets, dan ben je weg. En dat, ik heb het wel eens meegemaakt van zeer nabij dat dat gebeurde. Toen hebben de militairen gezegd van meneer de minister, wegwezen. Die gaat u niet over. Ja.
Hiermee is Hitler toch ook heel erg de mist in gegaan. Dat hij alles op het slagveld ook zelf wilde beslissen en daarbij gewoon hele domme dingen deed.
Ja, totale zelfoverschatting. Ja.
En bij de Eerste Wereldoorlog waren de Duitse, was de Duitse krijgsmacht veel efficiënter. Omdat ze namelijk als een officier werd neergeknald, dan hadden ze een automatische opvolging geregeld.
Ja.
Bij de Fransen ontstond dan een totale impasse.
Ja, dat heet in Duitsland heet dat aftraagstactiek. Dus je geeft een opdracht en je moet gewoon de boel zelf maar zien te regelen. Mission orders in het Engels. En dat werkt goed. Maar op het moment dat je dus echt van boven naar beneden de zaak compleet onder controle wil hebben, dan dat is een recept voor een ramp.
Ja. Nou, dan moet Poetin zichzelf ontslaan.
Ja, dat zou wel een mooie zaak zijn. Nee. Ja.
Zeg, Hugo, jij gaat iets zeggen over Biden.
Oh, nee, ik ging toch het laatste nieuws over Wimbledon? Nee. Ik
Nou, wacht even, over Biden gesproken. Die heeft dus nu de opdracht gegeven, interessant, om de sancties tegen Venezuela te verzachten. Oliemaatschappij Chevron, die mag daar nu een aantal dingen doen. Mag niet, laten we zeggen, helpen of zelfstandig de olie op te pompen of te exporteren. Mag wel, maar mag nu wel faciliteren. Dus wat je nu ziet, hè, even weer toch wel even een kat geven in de richting van democratieën versus autocratieën. Mm-hmm. Je hebt dus nu deze extreme autocratie kennelijk nodig om als democratie te kunnen winnen en om de wereld, de westerse wereld, Europa, van energie, in dit geval van olie, te kunnen voorzien.
Sterker nog, jongen, Blinken ging dus al een paar weken na 24 februari de invasie, ging hij naar Venezuela toe. Ja. Omdat hij het allemaal zag aankomen.
Ja.
Ja, Venezuela is natuurlijk een rampzalig land. Maar volgens mij was dit ons lijstje.
Ja, nou ja, eentje dan nog, hè, als het mag. Liz Truss, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, die heeft gezegd, wij willen Moldova gaan voorzien van wapens die voldoen aan de NAVO-specificaties.
Dat is wat interessant. Houdt dat in?
Nou, dat betekent, kijk, je hebt een standaardisatiesysteem binnen NAVO. Want het is niet zo handig dat je een tank maakt. En daar zet je vervolgens een munitie in die niet past. Dus daar zijn standaardisatieovereenkomsten over gesloten binnen NAVO. En dat heeft te maken met interoperabiliteit. Kunnen uitwisselen van bijvoorbeeld munitie. Dat gewoon gestandaardiseerd is. Daar loop je nu in Oekraïne tegenaan. Omdat Oekraïne nog bijvoorbeeld werkt met Russische wapensystemen.
Ja, ja, ja.
En daar gaat ook Russische munitie in. En dat, nou ja, het hoeft maar een millimeter verschil te zijn. En een kogel past niet meer in.
Past niet, ja.
En Liz Truss heeft nu gezegd van, nou, we moeten Moldova dan denk ik toch wel bewapenen met NAVO-specifiek materieel in de strijd tegen Rusland. Maar jongens, wat hier aan de hand is, dit is onderdeel van de complete verbouw van het Europese veiligheidssysteem. Moeten we nou niet over gaan praten, maar ik denk een volgende keer moeten we er echt gewoon goed over gaan praten. Hier is gewoon een nieuw ijzeren gordijn in ontwikkeling. En dit soort uitspraken passen daarin.
En Liz Truss kan het ook zeggen, omdat Rusland een beetje vast zit in de Donbass. Hè?
Ja.
Je zou misschien kunnen zeggen van, als het nou allemaal zo uitpakt, hè, straks met die nucleaire garantie van Rusland voor het Russische gedeelte van de Oekraïne. Hè? En stel je voor dat het dan goed gaat met Moldavië en met de Suwalki cap, dan heeft dus uiteindelijk is het goed gegaan met die kernwapens. Behalve dat het er weer een rol speelt in het einde van die oorlog. En dat betekent allemaal weer dat kernwapens toch uiteindelijk voor stabiliteit.
Ja, want nou, dat is wel belangrijk wat je zegt, hoor. Dat wordt vaak ook zeg maar door veel mensen niet goed begrepen. Ik zie dat op Twitter. Je plaatst een besluit altijd in de tijd. Ja. Bijvoorbeeld 2 maanden geleden zouden wij hebben gezegd, Finland, Zweden bij de NAVO, niet doen.
Precies.
En dat had te maken met de situatie op dat moment. Dus op dat moment was Rusland nog sterk genoeg om onmiddellijk te kunnen vergelden. Inmiddels is Rusland toch afgezakt. En dus maak je gebruik van die afzakker, om het zo te zeggen, om zo'n besluit er doorheen te rammen. En dat zien we gewoon continu in deze oorlog. Dus je moet elk besluit moet je continu plaatsen in de context van dat moment.
Exact, exact. We zien elkaar morgen.
Ik denk het ook.
Vast wel.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.